Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren en gasten en allen die met ons meeluisteren of later deze dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. Het schriftgedeelte dat we vanmorgen lezen is uit het Oude Testament. We gaan een vervolg maken over de prekenserie van Abraham. We lezen dan Genesis 12, daarvan de verzen 5 tot en met 20. Dus Genesis 12, de verzen 5 tot en met 20. Het thema voor de preek is Abraham zoekt zijn toevlucht in Egypte. De bazar van afgelopen woensdag heeft het mooie bedrag opgebracht van rond de 10.000 euro, waar we heel dankbaar voor zijn. De collecten zijn voor de slotzang. De eerste is voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kas, met name voor de emeritekas. En bij de uitgang is die voor het bouwfonds. En ik wil u ook alvast even wijzen op de collecte van volgende week. Dat is de collecte die gaat voor de noodhulpcollectie, collecte voor de aardbeving en tsunami in Sulawesi. We willen graag, denk ik ook als gemeente, moeten we ook daarin onze verantwoordelijkheid nemen. En ik hoop dat we met elkaar ook daarin een bijdrage kunnen doen. We zingen nu met elkaar Psalm 117 en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u in vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 9, daarvan de versen 1, 2 en 10. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgespreid. We zingen Psalm 9, ik las per ongeluk Psalm 8. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Psalm 9, vers 1, 2 en 10 zingen wij. Wij luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, opdat we onze zonden zouden leren kennen, daarmee de toevlucht zouden leren nemen tot de Heer Jezus Christus en ons leven daarnaar zouden richten uit dankbaarheid. En we willen in aansluiting op de lezing van Gods wet antwoorden met Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel, leeg, zonder betekenis gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, ja, met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Zullen wij nu eerst bidden om de opening van het woord en ook de opening van het woord voor ons hart door de Heilige Geest. Getrouwe Heere, zo komen wij tot u op deze ochtend waarop u ons weer geroepen hebt. Het is immers uw dag, Heer Jezus Christus. De dag die aan u toebehoort. Die aan u mag worden toegewijd. Heer, wij komen in onze gebeden tot u om uw naam te danken dat u ons hier hebt willen samenbrengen in dit kerkgebouw. Waar we in alle rust en vrede, Heere, elkaar mogen ontmoeten en ook u mogen ontmoeten. Heere, zo is het toch. U spreekt door middel van uw woord. En u hebt dat al gedaan, Heere, toen we zojuist de 10 geboden lazen. U hield ons de spiegel voor. En Heere, we hebben u biddend gezongen. Of u ons hart ervoor wil bewaren. Dat het zich zou hechten aan de zonde. Dat het zich zou hechten aan een leven zonder u. Heere, dat we hoogmoedig zouden zijn. Omdat we denken dat we wel zonder u kunnen. Heere, toch is dat zo vaak ons leven. Heere, we willen u onze zonde belijden. En onze schuld in het dienen van u. Heere, we willen u bidden of u niet met ons wilt doen naar wie wij zijn. Heere, u kent toch ons hart. U kent de diepste grond van ons hart. U weet, Heere, wat daar leeft. Heere, vergeef het ons. Verzoen onze schuld. Wees u dan onze rots. Ja, onze losser. Onze verlosser. Heere Jezus Christus. Want dan hebben we niets te vrezen. Heere, zo komen wij ook voor uw aangezicht. Zo zijn we hier vanmorgen ook. En wat is het een genade, Heere, en we willen uw naam daarvoor loven en prijzen, dat we zo mogen komen. Dat uw trouw blijft bestaan, ondanks onze ontrouw. En Heere, als we dan uw woord willen openen, wilt u dan zo ook tot ons spreken op deze zondag? Wilt u, Heere, ons daarbij stilzetten en laat uw woord in ons hart mogen komen als woorden van u, die u spreekt tot ons vanmorgen? Heere, wilt u met uw Heilige Geest aanwezig zijn in ons midden? Wilt u met uw Heilige Geest dat wat hier mag klinken, toepassen voor ons. Heere, laat het zaad mogen zijn dat in de akker van ons hart en leven valt en daar ook vruchten zal dragen. Heere, wilt u dan ook wegnemen alles wat in de weg staat? Want u kent ons immers. En u weet dat ons hart arglistig is. Dat het maar zo kan zijn, Heere, dat we u op een afstand houden. Of dat uw woord niet tot ons doordringt, omdat we vol zitten met allerlei andere dingen in ons hoofd. Heere, we willen u bidden. Wilt u de duivel geen kans geven om zijn verstorende werk te doen? Wilt u hem bij ons weghouden, ja, wilt u ons tegen zijn pijlen beschermen, Heere? Want hij zit niet stil om daar waar u uw gemeente bouwt te doen aan afbraak. Heere, wij bieden u. Wilt u hem geen kans geven? En neem ons zo in uw hoede, Heere, in spreken en in luisteren. Hier in de kerk en ook thuis. Wilt u ons uw zegen niet onthouden? Heere, wij komen ook tot u op een dag waarin we ook in de afgelopen week weer de verschrikkingen hebben gezien, Heere, die hier in deze wereld zijn. Wij willen u bidden voor allen die getroffen zijn door de ramp in Sulawesi. Nu de omvang van die ramp ook in de afgelopen week steeds duidelijker werd, hoe groot dat niet is. Heere, wij willen u bidden voor allen die verdriet hebben om het verlies van geliefden. Heere, wilt u hen troosten? We willen bidden voor hen die alles zijn kwijtgeraakt. Die ook hun toekomst zijn kwijtgeraakt. Heere, wilt u ze weer een toekomst geven? We willen u bidden voor de hulpverleners die daar actief zijn. Heere, wilt u hen ook beschermen en bewaren. En Heere, we willen u bidden of u toch uw schepping wil verlossen uit de greep van het kwaad, waarin heel deze wereld gevallen is immers. Heere, wij bidden u, ontferm u. En ontfermt u zich ook over onze broeders en zusters daar in Sulawesi. Heere, wilt u Hen met wie we ons verbonden mogen weten in het geloof in U, Heer Jezus Christus. Ook in deze omstandigheden alles geven wat nodig is. Heer, we willen U bidden op deze Israëlzondag voor uw volk Israël. Heer, wij willen U bidden of U uw volk wil beschermen en behoeden in het land waar ze mogen wonen. Wanneer rondom hen zoveel volkeren zijn die het op hun bestaan hebben gemunt. Heer, wij willen U bidden om bescherming en bewaring. En Heer, wilt U uzelf ook aan hen openbaren, Heer Jezus Christus? Wilt U de bedekking van hun ogen wegnemen dat ze U mogen zien en leren kennen als de Messias die gekomen is? En die ook komen zal als U opnieuw komt op de wolken. Heer, we willen U bidden voor allen die ook in Israël en ook onder het Joodse volk in de rest van deze wereld werkzaam zijn om, zoals uw knechten dat hebben gedaan, Heer, aan de hand van de schriften van het Oude Testament te bewijzen, te laten zien dat U de Messias bent. Heer, wilt U hun werk zegenen. Trouwe Vader, we willen U bidden voor hen die in dat Joodse volk ook U als de Messias hebben leren kennen. Wilt U ze tot getuigen maken voor hun volksgenoten? En Heer, laat zo ook onder uw volk Israël uw naam bekend mogen worden als de God van genade, voor wie wij niet kunnen bestaan, maar die ons in Christus genadig wil zijn. Heere, geef ons zo met elkaar een gezegende dienst. Wees met de kinderen als ze straks naar de parel gaan en wilt U ook bij de leiding daar zijn. Geef ons met elkaar uw zegen. Want aan uw zegen is het alles gelegen immers. Hoort u zo naar ons gebed. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, bidden wij. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, we willen de serie preken vervolgen over de persoon van Abraham, maar eigenlijk gaat het dan ook over de weg die God met Abraham gaat. We lezen met elkaar uit Genesis 12, vanaf vers 5 tot en met het einde van het hoofdstuk vers 20. Genesis 12, vanaf vers 5 tot en met vers 20. En wanneer we dat met elkaar hebben gelezen, willen we gaan zingen uit Psalm 139, daarvan de versen 2, 4 en 14. Psalm 139, vers 2, 4 en 14 zingen wij na de schriftlezing uit Genesis 12. Abraham nu nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die ze in Haran verkregen hadden en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan en ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van Moreh. En de Kanaanieten woonden toen in het land. En toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. En vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. En er kwam hongersnood in dat land. En daarom trok Abraham naar Egypte, om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw. Dan zullen ze mij doden en jou in het leven laten. Zeg toch dat je mijn zus bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. En het gebeurde zodra Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. Ook de vorsten van de farao zagen haar en ze prezen haar aan bij de farao. En daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao. En omwille van haar deed hij goed aan Abram, zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof de farao en zijn huis met zware slagen, vanwege Sarai, de vrouw van Abram. Toen riep de farao Abram en zei: wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd: ze is mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw, neem haar mee en ga. En de farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem, en ze begeleidden hem en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit. Tot zover. In antwoord op de preek zingen we uit Psalm 66, de versen 4 en 6. Psalm 66, vers 4 en vers 6 als ons antwoord op het horen van het woord van God. Gemeente, wij willen met elkaar stilstaan bij Genesis 12, het 10e vers. Eigenlijk die hele geschiedenis dat Abraham zijn toevlucht zoekt in Egypte. Dat is ook het thema voor de preek. Abraham zoekt zijn toevlucht in Egypte. In vers 10 lezen we dan: er kwam hongersnood in dat land en daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En we letten op drie dingen. Allereerst hoe Abrahams geloof wordt beproefd, hoe hij vervolgens zijn weg bepaalt en hoe de Heere zich trouw betoont. Dus Abraham zoekt zijn toevlucht in Egypte, hoe zijn geloof wordt beproefd, hoe hij zijn weg bepaalt en hoe de Heere zich trouw betoont. De gemeente, jongeren, ouderen, er zijn soms van die mensen waar je geweldig tegenop kunt kijken. Mensen die heel veel respect afdwingen. Op wie je misschien ook wel zou willen lijken. Maar waarvan je dan meteen ook beseft, ja maar, dat zal zomaar niet gaan. Jongeren, jullie hebben misschien ook wel van die mensen. Misschien is het wel een sporter. Of een zanger. Je kunt die zelfs zo hoog waarderen dat ze eigenlijk een soort idolen voor je worden. Afgoden voor je worden. Maar je kunt ook dichter bij huis blijven. Je kunt je soms ook optrekken gewoon aan iemand in je klas. Waarvan je merkt dat hij, dat zij altijd zo'n goede sfeer weet te maken in de groep. Aan jou lukt dat niet. En je hebt er bewondering voor. Of je kunt opkijken tegen iemand die altijd goed kan leren, goede cijfers haalt. Bij jou gaat het wat minder. En gemeente, ook als je ouder bent, dan kun je zo van die mensen hebben van wie je denkt van ja, daar kan ik toch niet aan tippen. Voorbeelden van wie je soms ook een soort ideaalbeeld in je hoofd hebt. Want wie hoog staat, die kan ook diep vallen, zegt het spreekwoord. Zo is het ook. Wat kunnen mensen tegenvallen? Maar neem niet weg dat wij zo onze ideeën daarbij kunnen hebben. Een oudere bij wie je zoveel levenswijsheid en innerlijk evenwicht ontdekt. Een collega die je bewondert om de manier waarop hij, waarop zij omgaat met de tegenslag die er in de leven gekomen is. Of een jonger iemand bij wie je zo'n vast geloof ontdekt. Zo'n zekerheid. Dat het je als ouder jaloers maakt. Weet je misschien dat Abraham ook wel zo iemand voor u is? Ook Bijbelse personen, daar kun je op die manier naar kijken. Dat kunnen in je beleving van die machtige geloofshelden zijn. Als je eens probeert te verplaatsen in hen. Dan kunnen ze zo groot worden in je beleving. En dan meteen ook op zo'n ontzettende afstand komen staan. Want ja, misschien zegt dit je dan juist ook wel niks meer. Geloof als Abraham, wie kan dat nou? Dat je de stem van God hoort? Dat je inderdaad je spullen pakt en gaat? Zo was het bij Abraham gegaan. Zo had de Heer hem geroepen in Ur in Haran. En hij was gegaan. Met alleen maar de belofte van de Heer in zijn hoofd. Dat de Heer had gezegd: ik zal jou, Abraham, tot een groot volk maken. Je zegenen en je naam groot maken. En je zult ook tot een zegen zijn. En dat je dan gaat. Maar dat is toch bijna vervreemdend, vindt u niet? Dat geloof van Abraham. Ik weet niet hoe u het vergaat als je dat leest, maar dan bekruipt bij mij toch het gevoel als ik zo moet geloven. Als dit nou in je Bijbel staat als een voorbeeld, hè? Is dat niet veel te hoog gegrepen? Met in Jacobus 2, vers 23, wordt Abraham zelfs een vriend van God genoemd. Een vriend van God. van die heilige, hoogverheven God. En dat omdat Abraham niet maar het woord van de Heere hoorde, maar er ook wat mee deed, in beweging kwam. Maar gemeente, dan mag u vanmorgen, en gelukkig maar zou ik zeggen, dat beeld van Abraham wat bij gaan stellen. Want hij komt opeens veel dichterbij te staan. Ook al zit het dan misschien 4000 jaar tussen. Tussen waar wij leven en waar hij leeft. Vanmorgen ontdekken we iets bij Abraham, gemeente, wat gewoon vandaag ook waar je vandaag helemaal in kunt herkennen. We zien vanmorgen namelijk wie Abraham is in zichzelf. En dan blijkt hij helemaal niet die geloofsheld te zijn. Die zoveel bewondering afdwingt. Nee, hij is gewoon iemand die heel erg bang kan zijn. En die vanuit zijn angst dan ook het heft in eigen handen gaat nemen. En in staat is daarbij zelfs het leven van zijn eigen vrouw op het spel te zetten. Om zelf maar veilig te zijn. Wat is er aan de hand? Nou, Abraham is aangekomen in het beloofde land Kanaan. Die lange reis heeft hij voltooid. De Heere die verschijnt aan hem. Dit is het land, Abraham. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Je bent er. En dan bouwt Abraham een altaar om de Heere te offeren. En te dienen en te danken. Maar dat Abraham een nomade is, dat een rondreizende veehoeder, dat blijkt wel uit het vervolg. Want even later vinden we hem in de buurt van Bethel en Ai. Ook daar bouwt hij een altaar. En nog weer even later zakt hij af naar het zuiden, naar de Negev-woestijn. Daar in het noorden nog een geschikt gebied om de kuddes te laten grazen. Maar dan opeens lezen we dat er hongersnood komt. En niet maar een beetje, het is niet maar een periode, een paar maanden zoals we dat van de zomer hebben meegemaakt, dat het droog is. Nee, de hongersnood is zwaar in het land. Honger in het beloofde land. Dat land waar later de Heere tegen Mozes over zou zeggen, het is een land dat overvloeit van melk en honing. Het land waarvan de Heere tegen Abraham ook had gezegd, dit is het land waar ik je ga zegenen. Nou, wat is er van die zegen van de Heere nou te zien? Abraham die had alles achtergelaten, die had ook de goden achtergelaten van zijn vader Tera. Dat waren die plaatselijke goden, die lokale goden die je ging aanbidden om op jouw stukje land, op een plek waar jij woonde, gezegend te worden door die goden, dat het je voorspoedig ging, dat je oogst had. Abraham heeft het allemaal achtergelaten, maar hij is de levende God gevolgd. Maar zie waar het hem brengt. Hongersnood. Weet je, dat moet toch wat hebben gedaan met Abraham? Waar is God nou? Heere, waar bent u? Misschien herkent u dat wel. Je kunt een periode meemaken waarin je je gezegend weet. Waarin je ook geestelijk gezegend weet. Dat je heel dicht bij de Heere was. Dat je heel nauw aan hem verbonden was. Misschien toen je belijdenis deed. Of je had iets meegemaakt waardoor hij zo dichtbij kwam. Maar dan komt er een tijd van droogte. Van schaarste. Het wil niet meer. Je Bijbel lezen zegt je niks. En je merkt zo weinig van de Heere God. En je gaat misschien wel twijfelen. Was het al echt? Heb ik me niet vergist? Is die er wel? Is die er voor mij? Want de geloof, dat is niet iets wat je eenmaal hebt en nou ja, dan blijft het altijd hetzelfde. Soms wel een gedachte die leeft. Ik hoor dan nog wel eens van jongeren. Catechisatie of zo. Dan zeg je van ja, ik ben nog op zoek naar geloof. Ik hoop dat ik het later dan heb. En misschien dat dan catechisatie daar ook iets aan kan betekenen. En dan praat je er eigenlijk over geloof. Alsof je in een winkel op zoek bent naar het goede artikel. Dat helemaal bij jou past. En dat je dan ergens boven in een schat misschien vindt, of ook niet. Maar geloof is geen ding. Je kunt er sowieso al beter een werkwoord van maken. Geloven. En geloven, gemeente, dat is leven. Ja, dat is niet voor jezelf leven, maar leven met en voor het aangezicht van God. Maar zoals ons leven op en neer gaat, zo gaat dan ook geloven op en neer. Paulus die schrijft het al aan Timotheus. Dat geloven ook juist vechten kan betekenen. Strijd de goede strijd van het geloof, Timotheus, zegt hij. Weet je, als je mag geloven, dan is dat een genade van God. Die je door zijn geest geschonken is. Maar die genade wordt wel beproefd. Dat wordt wel op de proef gesteld, aangevocht. Ja, je kunt zelfs zeggen, als dat niet gebeurt, dan is er wat mis. Want gemeente, de duivel, die kan het niet velen. Als u de Heere dient. Hij kan het niet verdragen als jij de Heer Jezus Christus navolgt. En hij zal er alles aan doen om je de vrede, de vreugde en de zekerheid in God te benemen. Bij Abraham gebeurt het ook. Die hongerszoon, dat is niet maar toeval. Dat gebeurt niet buiten Gods vaderhand om. Nee, het wordt door de Heere God gebruikt om Abraham te beproeven op dat, zoals ik dat ergens las van de week, opdat zijn geloof niet maar een voorspoedsgeloof zou zijn. Een mooi weergeloof. Dat je zegt, ja, de Heere geeft me zoveel, nou kan ik ook geloven. Maar als het even minder is, dat je hem dan ook kwijt bent. Dat niet zijn geloof zou zijn, maar dat het een godsgeloof zou zijn. Een geloof dat werkelijk gericht is op wie de Heere is. Dat juist ook als donkere wolken samenpakken. Als er zoveel duisternis is om je heen. En je in je hart weet. Dat je dan toch in je hart weet. De nacht ligt als de dag. Dan is toch de duisternis als een licht om mij heen, omdat Hij, de Heer Jezus Christus, het licht is. Dat schijnt in de duisternis. Met Abrahams geloof wordt beproefd. Opdat hij nou echt op God zal vertrouwen. En vandaar ook die onverwachte wendingen die er in ons leven kunnen zijn. Die haakse bochten. Waarvan je niet begrijpt waarom ze zo precies lopen. Weet in ieder geval dit. Ze worden gebruikt om je te beproeven. En hoe brengt Abraham het er dan vanaf? Brengt ons bij het tweede. Hoe Abraham zijn weg bepaalt. Gemeente, Abraham die gaat naar Egypte. Hij zoekt zijn toevlucht in Egypte. Egypte is namelijk niet afhankelijk van de regenval, of die er wel of niet is. Egypte heeft namelijk de Nijl, de rivier. En die Nijl die overstroomt één keer per jaar en dan laat die vruchtbaar slip achter op de oever. In Egypte is eten. En daarom wordt die Nijl in Egypte ook als God vereerd. En daar zoekt Abraham zijn toevlucht. Maar hoe moet je dat nou waarderen? Want daar lijkt toch iets goeds in te zitten. Abraham die is tenslotte verantwoordelijk voor een heleboel mensen. Hij heeft een heleboel personeel. Zijn vrouw Sarai, Lot is mee. Met zijn gezin. Daar moet hij toch voor zorgen en voor zijn dieren moet hij zorgen. En als er dan in Kanaan geen eten is, ja, dan ga je toch naar Egypte als het daar er wel is. Dat is toch op zich niet verkeerd. De gemeente, deze geschiedenis wil ons vanmorgen ook niet leren dat geloven zou betekenen, nou, verstand op nul en blik op oneindig en maar gewoon blijven zitten waar je zit. Je mag wel degelijk je verstand gebruiken. Dingen afwegen. Kijken wat je te doen staat. Richting zoeken. En let u er ook op hoe Abraham naar Egypte gaat. Hij gaat er niet heen met de gedachte, nou ga ik daar maar mijn geluk beproeven, want hier in Canaan wordt het niks. Nee, hij zal er zijn, staat er, als vreemdeling. Zo wil hij er verblijven, als asielzoeker. Die er een tijdje is, maar als het in Canaan weer beter gaat, dan keert hij terug. Daar ligt mijn toekomst immers, zo weet Abraham. Daar is mijn thuis. Maar gemeente, nou vervalt Abraham toch in het andere uiterste. Ik zei net, geloven betekent niet dat je je verstand maar uitschakelt. Ook niet als er moeilijke dingen op je pad komen. Dat je dat dan allemaal maar gewoon over je heen moet laten komen of zo. Nee, zeker niet. Mag je over nadenken? Mag je de weg inzoeken? Maar Abraham, die vervalt in een soort onheilig activisme. Kom je op het spoor? Wanneer je ziet hoe op andere plaatsen in de Bijbel mensen nou juist wel of ook niet de weg naar Egypte vinden. Isaac bijvoorbeeld. Wanneer er in zijn tijd eenzelfde soort hongersnood is als in de dagen van Abraham, houdt de Heer hem tegen en zegt hij tegen hem in Genesis 26, trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. En Jacob, wanneer hij door een hongersnood niet in Canaan kan blijven en zijn zoon Jozef als de onderkoning van Egypte hem uitnodigt om naar Egypte te komen, dan bemoedigt de Heer hem en zegt, wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken. Want ik zal u daar tot een groot volk maken. En als veel later David te maken krijgt met hongersnood, dan staat er dat hij eerst het aangezicht van de Heer zoekt in gebed. Maar dat lees je hier allemaal niet. Je leest niet dat Abraham de Heere God heeft gezocht in gebed. Heere, hoe moet het nou? Hongersnood, ik kan nergens heen, het wordt allemaal nijpender. Er is geen overleg. Er is geen afhankelijkheid. Geen geloof. En gemeente, dat dat de manier is waarop Abraham naar Egypte is vertrokken, dat blijkt nog duidelijker uit het vervolg, want onderweg wordt hij bang. En nestelt zich in Abraham een diepe angst voor wat zou kunnen gebeuren. Toen hij vanuit Ur naar Haran ging en vanuit Haran naar Canaan, had hij daar geen last van. We lezen er tenminste niks over. Maar nu is het er wel. Diepe angst. Onzekerheid. Hoe zal het straks gaan in dat machtige Egypte? Stel je voor, zo heeft Abraham zich bedacht. Stel je voor dat ze mevrouw Sarai daar zien. Ja, die ziet er knap uit. Stel je voor, die Egyptische farao, daarvan is wel bekend dat hij een heleboel vrouwen heeft. Een hele harem, zoals je dat noemt. Dat was een soort statussymbool voor die Oosterse vorsten. Stel je nou voor dat hij Sarai wil toevoegen aan zijn vrouwen. Haar aan het koninklijk hof wil hebben. Wat zullen ze dan met hem, Abraham, doen? Zullen ze hem dan niet doden? Zodat Sarai vrij is om de vrouw van de farao te worden. Oh, dat kan zomaar. En gemeente, zodra die gedachte in Abrahams brein is vastgezet, komt hij daar niet meer van los. En wat doet hij? Hij verzint een list. Hij neemt Sarai apart en legt het aan haar uit. Als de Egyptenaren jou zien, Sarai, zeg dan dat je mijn zus bent. Zodat het mij omwille van jou goed zal gaan. En ik omwille van jou blijf leven. Ik. Hoort u? Het gaat Abraham alleen nog maar om zichzelf. Dat het hem goed zal gaan. En daar is hij zelf mee bezig. Dat hij blijft leven. En dan moet Sarai maar een halve waarheid vertellen. Goed beschouwd was Sarai Abrahams halfzus. Maar hier is die halve waarheid duidelijk een hele leugen. Want Abraham legt Sarai namelijk niet uit dat ze als zus van hem even goed aan het koninklijk hof van de farao kan verdwijnen. Gemeente, Abraham die zoekt dus helemaal zelf zijn weg. Geen afhankelijkheid, geen gebed, geen geloof. En ook, daar komt er nog eens bij, geen liefde. Geen liefde voor zijn vrouw Sarai. Hij zet haar lot gewoon op het spel om zelf maar veilig te zijn. Ja, gemeente Abraham, en zo moet je het dan dus zeggen, bezwijkt onder de beproeving van zijn geloof. Hij zakt als een baksteen. En gemeente, was nou de oorzaak dan? Nou ja, Abraham is de Heere vergeten. Dat is het. Gemeente, wat ben je kwetsbaar? Als je de Heere vergeet in je leven. Wat ben je kwetsbaar als je gebed ontbreekt. En je alleen maar vanuit je eigen gedachten je weg zoekt. En je beslissingen neemt. Wanneer je zonder met hem te overleggen je keuzes maakt, dan ben je zo kwetsbaar. In de dag van het kwaad. In Efeze 6 schrijft Paulus over de wapenrusting die iedere christen nodig heeft om stand te kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En dan schrijft hij dat het zo nodig is om bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking te bidden in de geest en daarin waakzaam te zijn. Met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Gemeente Abraham, die is niet meer waakzaam. Die is alleen nog maar bezig met het verzekeren van zijn eigen leven en zijn eigen bestaan. En hij vergeet de Heer. Hij vergeet dat er een God is die hem geroepen had. Die tegen hem gezegd had, Abraham, ik zal jou hier zegenen. Ik zal jou hier tot een zegen maken. Hij is het kwijt, gemeente. Dat was misschien toen, maar nu is het anders. En dan in Egypte gaat het ook nog zoals hij had gevreesd. De schoonheid van Sarai die valt inderdaad op. Ze wordt naar het paleis gebracht. Als de zus van Abraham, dat denkt de farao. En Abraham die ontvangt ook nog eens een hele grote bruidschat. Een heleboel cadeaus. Hij wordt er rijk van kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Hoe zal hij zich bij al die cadeaus hebben gevoeld? Vraag je af. Als hij weer die groep schapen zag die van de farao had gekregen. Daar voel je toch niet fijn bij, denk ik. Hoe zal die Sarai hebben zien vertrekken? Als was ze zijn zus, terwijl ze zijn vrouw is. Terwijl ze samen zouden moeten zijn, omdat uit hen toch dat volk zal voortkomen. Ik zal uw nageslacht groot maken, had de Heere gezegd. Gemeente Abraham, die zet alles op het spel. Hij is God kwijt immers. En dat is zijn eigen schuld. Dat ligt niet aan de Heer. Dat ligt aan hemzelf. Hij heeft de Heer verlaten. Hij kan niet meer vertrouwen dat God zijn belofte waar zal maken. Gemeente, als je wordt beproefd, dan is dat de verleiding. Dat is wat de duivel probeert. Ook in u en jou, in mijn leven. Dat je maar de belofte van God, die in de Heer Jezus Christus volkomen zekerheid hebben. Dat je die maar zou vergeten. Dat je zou gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid van God. Dat is het. Aan de betrouwbaarheid van zijn woord. Dat je er niet bij zult leven, dat je je eigen weg zult gaan. Dat je zult zoeken naar je eigen oplossingen. Dat je zou vergeten dat er in Christus vergeving is. Dat je zou vergeten dat zijn Heilige Geest je levend maakt voor hem. Dat hij het doet. Dat zijn belofte is. Dat je zou vergeten dat hij als een vader voor je zal zorgen. Hoe het ook is. Ja, dat je je doop vergeet. Dus bij de doop belooft hij het allemaal. Vertrouw je erop. Gemeente, de Heer wordt geëerd. als wij ons afhankelijk van hem weten en werkelijk op hem vertrouwen, dan ontvangt hij de eer als onze schepper en vader en verlosser en vernieuwer. Maar als je hem vergeet en niet op zijn wegen gaat, dan onthoud je hem juist die eer. Als je vergeet te bidden, gemeente, dan is dat niet alleen maar erg omdat je dan niet doet wat je eigenlijk zou hebben moeten doen. Maar ten diepste haal je God ermee naar beneden. Omdat je hem kennelijk niet nodig hebt. En niet vertrouwt op wat hij in zijn genade, in zijn Zoon Jezus Christus, u toezegt. Abraham is God kwijt. Maar God is hem niet kwijt. Want dat is het derde. Hoe de Heere zich trouw betoont. Gemeente, Abrahams ontrouw kan Gods trouw niet teniet doen. En uw ontrouw ten opzichte van God kan Gods trouw niet teniet doen. Daar moet u even over nadenken. Sarai die wordt onderdeel van het Egyptisch hof. Maar dan lezen we in vers 17. De Heere trof de farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. De Heere grijpt in. Waarom? Is er iets in Abraham? Nee. Is er iets in Sarai? Ook niet. Waarom? Alleen maar omdat hij trouw is. Omdat hij doet wat hij belooft. En opvallend, gemeente, dan ziet de farao het verband tussen de komst van Sarai en alle rampspoed die hem overkomt. Dat is toch iets tot Abrahams schaamte. Die heidense farao, die houdt meer rekening met de Heer dan Abraham zelf. Ja, zo kan het soms gaan. Dat je tot je eigen beschaming, een buitenstaander, meer respect en eerbied toont tegenover God dan dat jij dat doet. Dat je als kerkganger beschaamd wordt door de naaste liefde die iemand die de Heere God helemaal niet kent tentoonspreidt. Of als je baas die niet christelijk is, er alles aan doet om jou uit te roosteren voor het werk op zondag. En als er commentaar komt van je collega's dat hij het dan voor je opneemt. Nee, voor hem, voor haar is die zondag belangrijk. Dat doen we zo. Terwijl jij zelf die zondag misschien helemaal niet zo vaak als echt belangrijk ervaart. Dat is tot je schaamte. Met de farao die rekent meer met de macht en de majesteit van de Heere God, van Abrahams God. Dan dat Abraham het zelf doet en hij zoekt de oorzaak van al die ziektes en rampen die er opeens zijn. En die zijn begonnen toen Sarai in zijn hofhouding kwam. En dan roept farao Abraham bij zich. Abraham, wat heb je me aangedaan? Abraham, eigenlijk zegt hij. Abraham, waarom heb jij niet vertrouwd op jouw God? Wat heb jij mij aangedaan? Waarom heb je me niet verteld dat Sarai je vrouw is? Wat moet Abraham zich geschaamd hebben? Hij heeft ook geen woorden. Je leest niet dat hij de farao antwoord geeft. Er is ook niks meer te zeggen. Wat heeft hij Gods naam door het slijk gehaald? Die naam die zo heerlijk is, zo heilig en zo goed gemeend. Die naam die de verbondsnaam is. Ik zal er zijn. Ik zal het doen. Ik bewaar de trouw. Ja, dat doet de Heer ook nu. Terwijl Abraham zo gezakt is. Wat een wonderlijke trouw van hem. Voor een leugenaar en een zondaar als Abraham is. Abraham vergeet zijn roeping, de Heer vergeet het niet. Waarom niet, gemeente? Nou, dat is omdat God zo is. Hij is trouw. En hij doet wat hij belooft. En ja, ook omdat uit die nakomelingen van Abraham en Sarai straks de Christus geboren zal worden. De Messias. Want hij doet wat hij belooft. En toen hij zei, al in het paradijs, dat hij vijandschap zou zetten tussen u en deze vrouw, zei hij tegen de slang. Tussen uw zaad en haar zaad, en datzelfde zal u de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. Vanaf die belofte, die eerste moederbelofte, is die al trouw. En gemeente, als wij dan in ongeloof vastlopen, omdat we twijfelen aan de betrouwbaarheid van hem, dan wil die reddend komen. Want zo is hij. Als je huwelijk op spanning staat. Bij Abraham zat het misschien ook niet lekker. Als je huwelijk op spanning staat. Als gezinssituaties verstoord zijn. Hij blijft trouw. Ja, als je telkens weer zo teleurgesteld raakt in jezelf. Als je je eigenlijk schaamt. Voor wat je er zelf van maakt. Dan vind je niet alleen Abraham aan je zij. En dan niet ergens heel hoog. Maar gewoon naast je. Abraham zou kunnen zeggen, ah, jij ook. Ik ook. Lees maar Genesis 12. Maar dan is ook Gods hulp nabij. Want hij blijft trouw. Gemeente, wat een wonder. Onze ontrouw tegenover Gods trouw. Kijk, op die trouw mag u nou vertrouwen. Abraham moet dat ook weer gaan leren. Hij gaat weg uit Egypte en we zullen de volgende keer zien dat wat hier gebeurd is, voor hem een les is geweest waar hij uit gaat leven. Dat is natuurlijk de bedoeling. Als je ontrouw, bij jezelf ziet, dat dat dan een les is om te vertrouwen. De les dat we niet de toevlucht naar eigen inzicht moeten zoeken buiten God en buiten Christus om. En ook de les dat ondanks onze zonden de Heere een God van genade en vergeving is. Die toch verder wil gaan. Met u, met jou. Ook als je in de beproeving zo hopeloos hebt gefaald. Maar is dat geen reden om dan uiteindelijk hem te loven. Om dan uit te komen bij de lof op zijn naam. Omdat het niets van ons is en alles van hem. Loof dan de Heer der lege schaar. O volken, hef een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paden. En voor wankelen onze voet bevrijden. Gij hebt ons voor een tijd beproefd en ons gelouterd door het lijden. Gelijk het zilver wordt beproefd. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. We willen onze dankzegging denken aan Regina van der Bos van de Munnikenschans. Ze is thuisgekomen na haar ziekenhuisopname. We mogen ook danken dat broeder G. Takke van de Vijgendam 2 thuis is gekomen uit het ziekenhuis. We willen ook danken dat zuster Verhoef van de Kerkenwijk 134 afgelopen week geopereerd werd en de operatie ook goed heeft doorstaan en inmiddels ook weer thuis mag zijn. We willen danken voor de mooie opbrengst van de bazaar van afgelopen week. En we willen onze voorbeden ook denken aan zuster Evelien van Nieuw-Amerongen van de Dissel 17. Zij moet aanstaande woensdag voor een operatie naar het ziekenhuis. Laten we bidden en danken. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. Om u te danken, heren, voor uw trouw. Uw trouw tegenover onze ontrouw. En heren, wat is het herkenbaar bij Abraham? Als je in het nauw komt. Wanneer er omstandigheden zijn waar we ons door bedreigd weten. Om dan maar zelf de oplossing te gaan zoeken. Los van u, om u te vergeten, om uw beloften te vergeten. Heren, we willen u bidden. Geef ons geloof en vermeerder ons geloof. Opdat wij juist ook in die momenten de toevlucht niet nemen tot wat van ons is of van anderen is, maar de toevlucht nemen tot u. Heren, wij bidden u, hou ons staande als ook wij ons bevinden in de beproeving. Heren, wij bidden u, geef dat we het zo ook mogen zien, dat wat we meemaken. Niet maar als dingen die ons toevallig overkomen. Maar dat u uw weg gaat met ons. Hier, als we van u zijn, dan doet u dat toch. En dan wilt u ook dat wat moeilijk is gebruiken tot een hoger doel. Namelijk dat we al meer aan uw voeten zouden komen. Op u gericht zouden zijn. Ons leven in uw hand zouden leggen. Heren, wij willen u danken dat u zo uw woord hebt willen geven ook in ons midden vanmorgen. En geef dat het met ons mee mag gaan. Dat we het niet zomaar weer kwijt zijn als we straks de kerk uitgaan. Dat we het ook niet zomaar van ons afschudden en denken, ach, ik moet het toch ook weer zelf doen in het leven. Nee, heren, dat we op u zouden vertrouwen. Op u alleen. Heren, we danken u dat u ons zo samenbracht. En we willen ook bidden voor elkaar. Voor Regina van der Bos allereerst. We danken u dat ze is thuisgekomen naar de ziekenhuisopname. Hier, er zijn nog wel zorgen over haar gezondheid. We dragen haar aan u op. Neemt u haar in uw hoede, heren. Geef dat ze zich ook veilig mag weten bij u. Heer Jezus Christus, u bent toch de goede herder van uw schapen. Heer, u zult toch leiden. U zult toch de weg wijzen. Ook als het door het donker heen gaat. Heer, we willen u bidden voor broeder Takke. We danken u dat hij thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Heer, wilt u hem herstel en verder herstel ook geven? Zegent u de therapie die hij daarvoor ook krijgt aan huis? Wees u bij hem en bij zijn vrouw, bij alle die om hem heen staan. Heren, we willen u bidden om uw bescherming ook voor de toekomst. Wanneer het zo onzeker kan zijn. Heren, wees u dan onze kracht. Wees u dan ons vertrouwen. Heren, we danken u dat zuster Verhoef thuis kwam uit het ziekenhuis na de operatie die ze daar heeft ondergaan. We danken u, heren, dat u de handen van de doktoren gezegend hebt en dat alles goed is verlopen. En wilt u haar nu ook goed herstel geven en nieuwe kracht. En ook geduld daarbij. Heren, wees u bij haar. En wilt u haar samen met haar man en kinderen gedenken in uw goedheid en in uw trouw. Heren, wij bidden u dat ook voor zuster van Nieuw-Amerongen, van de Dissel. 17, als ze deze week naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Heer, wilt u bij haar zijn? Wilt u haar ondersteunen met uw heilrijke rechterhand? En geef, Heer, dat ze dat ook voor haar mag gelden, dat de operatie goed mag verlopen en ze spoedig naar huis zal terug mogen keren. Heer, we willen u danken voor de bazaar van de afgelopen week. We danken u, Heer, voor de onderlinge verbondenheid en de gesprekken die we daar mochten hebben met elkaar en de ontmoetingen. En we danken u ook, Heer, voor de opbrengst. Dat we zo ook iets mogen bijeenbrengen, Heer, voor ons als gemeente. Heer, onderhoudt u ook ons als gemeente. En we willen ook bidden voor het werk van Annette van der Linden. Heer, wilt u ook haar zegenen op de plek waar u haar gesteld hebt. En tot een zegen doen zijn voor de mensen om haar heen. En wilt u haar in het bijzonder ook uw bescherming geven, Heer, te midden van de gevaren die er zijn. En geef dat zo ook, dat wat we mochten opbrengen, haar ten goede mag komen en haar werk ten goede mag komen. Tot eer van uw grote naam, ook daar. Heer, we willen u bidden of u met een ieder wil zijn die we nu niet bij namen noemen. Heer, u kent onze zorgen, u kent onze ziekten ook, die we met ons meedragen, misschien ook al wel lange tijd. U weet af van onze beperkingen. Heer, wij bidden u of u uw zegen aan hen wil geven. Wilt u vertroosten, wilt u van dag tot dag een bron van kracht en hulp zijn. Heer, gaat u met ons mee als we zo naar huis gaan, of naar de plaats waar we heen willen gaan. Breng ons daar veilig, geleid ons over de wegen. En wilt u ons vanmiddag weer hier in uw huis brengen. Als we opnieuw rondom uw woord mogen samenkomen en u tot ons spreken wil. Heere, laat ook dan uw woord opengaan voor ons. En spreek tot ons hart. Hoor zo naar onze gebeden, Heere. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in de vergeving van alles wat ook in deze dienst niet naar uw wil was. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in het Koninkrijk van God. We willen als ons laatste lied zingen, Psalm 138, daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered haar kracht gegeven. Psalm 138, vers 2 zingen wij. Ik wil u erop wijzen dat vanmiddag, ik hoop te beginnen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En daarvoor zal een handreiking klaar liggen in de hal van de kerk, bij de ingangen van de kerk. Kunt u die pakken? Daar vindt u een samenvatting op van de preek. U mag dat aan het begin van de dienst dus al meenemen. U vindt de samenvatting van de preek, een bijbelleesrooster en nog wat een aantal zaken. Ook voor jongeren heb ik een stukje opgenomen bij de preek van vanmiddag. Zodat de dienst van vanmiddag ook een leerdienst zal zijn. Dat is voor vanmiddag. We zingen Psalm 138, vers 2. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang Gods zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.